Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij samen zingen Psalm 84, de versen 1 en 6. 84, versen 1 en 6. Wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij lezen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. zingen wij nu Psalm 146, het derde vers. Nu uit het heilig woord van de Heere lezen uit 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 31. 1 Korinthe 1, we beginnen te lezen bij vers 17 en we lezen door tot het einde van de hoofdstuk, vers 31. En daar lezen wij Gods woord in 1 Korinthe 1, vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roeme in den Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen vanavond weer verder gaan met de Heidelberger Catechismus. En ik vraag uw aandacht voor zondag 6. Zondag 6 van de Heidelberger Catechismus. En daar lezen wij zondag 6. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven? Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover zondag 6. Zoeken wij dan nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Hoe past het ons, heerlijke, soevereine God, ons te verootmoedigen voor u? We hebben zojuist een gedeelte uit uw heilig woord gelezen en het was uw stem die tot ons klonk, want uw woord is het spreken van God tot ons. En daarin hebt u ons erop gewezen dat geen vlees voor u roemen kan en roemen mag. Dat geen vlees in zichzelf zich mag beroemen voor u. Want, Heere, wij zijn allemaal verkocht onder de zonde. En wanneer wij nog niet vernieuwd zijn, nog onwedergeboren zijn, dan leven wij in de zonde en bekommeren wij ons niet om uw eer of om uw naam of om uw recht. Maar dan denken wij uiteindelijk alleen maar aan onszelf. En daar hebben we ook nou geen last van, want wij leven zonder God. Heere, dit is onze situatie, onze toestand van nature. Zo zijn we geboren. En nu leert uw woord ons dat wij in de tijd wederom geboren moeten worden. Opdat wij van die oude natuur verlost zouden worden. Heer, en daarom vragen wij u of u met de majesteit van uw Heilige Geest wilt werken in ons midden. We hebben het vanmorgen u ook al voorgelegd. Maar nu bidden wij u dit weer opnieuw, want dit is het belangrijkste wat een ieder van ons nodig heeft in het leven. En dat is om wederom geboren te worden. We hebben het zo nodig dat uw Heilige Geest in ons komt wonen. Heere, u weet hoe het met ons is. Wij bidden u uit genade of u dat wonder wilt bewerken. Opdat er dan ook gezien en beleefd mag worden door uw kinderen, door hen die wederom geboren zijn, door hen die uw Heilige Geest in hun leven hebben ontvangen, dan wordt er juist gezien dat we verkocht zijn onder de zonde. En dan wordt het beleefd dat we de gedachten niet kunnen beheersen. En dan moeten uw volk en kinderen het u belijden dat er zoveel is in hun leven wat tegen u ingaat. En dat wordt met droefheid beleden. En dat is juist een teken dat u begonnen bent in hun leven. O Heere, zo maakt u plaats voor uzelf. O wil dat werk doen. En wilt u uw werk verdiepen en vermeerderen bij uw volk en kinderen. Opdat zij ook maar arm in zichzelf mogen zijn. En alle hulp van u alleen verwachten. Dat er een waarachtige droefheid mag zijn naar God. Dat er ook een roemen mag zijn in die gezegende borg. Dat er een uitgaan mag zijn tot hem. En een roemen in wat hij, wat u Heere Jezus hebt gedaan. O wij bidden u, of u zo het geestelijke leven wil verdiepen. En het geestelijke leven wilt bewerken. O wilt u ook uw kinderen bewaren. Dat ze geen hoge gedachten van zichzelf hebben. Want wat zullen we ons toch beroemen voor u, Heere. Alles wat wij ontvangen in het leven is genade. Behalve onze schuld en zonde, want dat doen we zelf. Maar Heere, alles wat u geeft, komt uit uw hand. En wanneer u een goed werk begonnen bent in het leven van uw kinderen, laten zij dat duidelijk mogen beseffen, dat er niets in hen is waar zij zich op kunnen beroemen. Maar dat wij in alle ootmoed u mogen achterna kleven. Heere, wij bidden u dan om verootmoediging, om liefde, om geloof, om hoop, om kracht, om de vrucht van uw geest in een rijke mate in ons midden. Heere, zegen daartoe ook de bediening van uw woord. Kon het ook zijn vanavond, wanneer wij verder willen gaan met de uitleg van uw woord, zoals die ons voorgehouden wordt door de catechismus. Geef, Heere, dat we met aandacht mogen luisteren en dat de waarheden die vanuit uw woord hier ons voorgehouden worden en samengevat voor ons neergelegd worden, dat die waarheden duidelijk voor ons mogen zijn. En dat uw woord duidelijk gepreekt mag worden. Geef daartoe toch uw dienaar kracht en genade. Al verdient hij het niet en al verdienen wij het niet. Heere, wilt u toch de levende prediking onder ons geven. En daartoe uw dienaar ook begenadigen. Hem zalven. Vanuit zichzelf heeft hij ook niets. Maar moet hij met zijn lege handen bij u terechtkomen. Vul hem dan nog met uw geest, opdat de gemeente zich verblijden mag in uw genade, in uw woord, en dat uw lof en uw eer ten hemel mag reizen. Zo zal het beleefd worden dat u toch een zon en een schild bent, dat u genade en ere geeft, dat gij een heerlijk God zijt, die uw kinderen heil genot schenkt. Dan is uw aanwezigheid het heerlijkste in het leven. Dan is niets met u te vergelijken. Wanneer er zicht mag zijn op dat verlossingswerk, geopenbaard in de Heer Jezus en beleefd in het hart, dan leren we u lief hebben. Dan leren we u aanhangen en vertrouwen. En dan begeren we met u te leven. O, bewerk deze zaken in ons midden. En zegen daartoe uw dienaar, zegen ons in het luisteren. Geef aandacht en geef dat we mogen beseffen dat we in uw huis zijn. En dat we met gepaste eerbied ook moeten luisteren. En dat u ons ziet ook hoe wij luisteren. En wat we zeggen of doen of hoe we ons gedragen. Heere, gedenk ook hen die meeluisteren thuis. Schenk ook hen nog een zegen. En ontferm u zo over ons als gemeente in onze persoonlijke omstandigheden, in dagen van moeite en druk, in dagen van zorg wellicht over kinderen of andere lasten en moeiten die op ons kunnen rusten. Geef, Heer, in wat voor wegen u ons leidt, dat we onze wegen voor u mogen neerleggen, onze moeiten u mogen bekendmaken. En dat we toch eerst mogen leren te zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat we dan ook kunnen zien hoe u trouw bent, hoe u ons alles geeft wat wij nodig hebben. O kracht in dagen van moeite, wees bij hen die eenzaam zijn, bij hen die verdriet hebben, bij hen die een lege plaats in hun leven hebben, die nog dagelijks het gemis ervaren van een geliefde echtgenoot. O Heere, laat toch uw licht schijnen in rijke mate, want u bent de barmhartige, hoge priester in de hemel, die medelijden heeft. Heere God, zegen ons dan in onze persoonlijke omstandigheden. Gedenk de jonge mensen, zegen en leid hen op school, bewaar hen voor het verkeerde, bewaar hun jonge levens voor dat wat hen kan verknoeien en vergiftigen, maar geef dat ze op een jonge leeftijd het goede mogen kiezen, u mogen aanhangen, u als hun koning mogen kennen. Heere, onderwijs zo onze jongeren, zegen daartoe dan ook de zondagsschoolwerk en de catechisaties en de jeugdvereniging. Heere, verblijd ons nog door uw werk, ook onder onze jonge mensen. Zegen ons kerkverband, waar ook moeite is en waar ook een verdeeldheid is, o heilige God. Wij bidden u om het licht van uw aanschijn, ook in het midden van ons kerkelijk leven. En wilt u geven, Heere, dat uw waarheid toch duidelijk gehoord en gezien mag worden. En we bidden u voor de andere kerken hier in Nederland. O, breid uw kerk nog uit hier in ons land. Geef nog een terugkeer tot u, een ontwaken, een revij. Heere, schenk opwekkingen, dat bidden we u. Ook door heel de wereld heen, hier in West-Europa, waar zoveel zich van u afkeren en geen boodschap meer aan u hebben. Heere, laat uw koninkrijk toch mogen komen en laat uw werk ook door mogen gaan op het zendingsveld en onder de vervolgde kinderen in Gods, in hun gevangenissen, in hun moeite, in hun eenzaamheid, in hun strijd. O Heere, geef hen kracht om vol te houden en geef dat weer uw kerk mag groeien, ook in bijzonder daar waar druk en vervolging is. Ontferm u over de landen in het Midden-Oosten waar zoveel doodslag is en haat en nijd. O, laat toch te midden van dit alles uw kerk mogen groeien daar, als nooit tevoren. Bescherm uw kinderen ook tegen vijanden die het op hun ondergang gemunt hebben. Gedenk het volk Israël, wil haar nog bekeren en wil haar beschermen te midden van de vijanden. En wilt u zelf de wereld tonen dat Israël een God heeft. O, wil het deksel wat op hun aangezicht is wegnemen. Wil zijn in landen waar oorlog is en wil daar oorlogen doen ophouden. Gedenk ook onze regering. Geef wijsheid bij beslissingen die genomen moeten worden. Ons vorstenhuis, Heere, zoveel is er om voor te bidden. We hebben niets verdiend, alles verzondigd. Hoor ons toch enkel om Jezus' wil, tot uw lof en eer, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met u. Gaven zingen wij dan Psalm 25, versen 4 en 5. 25, versen 4 en 5. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig om ons het goddelijk plan van de verlossing uiteen te zetten. Het laat ons zien hoe de Heere arme zondaren zaligt. We zien de voorbereidingen daartoe. Hoe de Heere God het alles gepland heeft. Hoe de Heere God alles heeft voorbereid en ook uitgevoerd. Dat kunt u bijvoorbeeld ook zien in de geschiedenis. Bijvoorbeeld wanneer een leger een belangrijke overwinning heeft behaald, dan kunt u achteraf lezen hoe dat leger die belangrijke slag heeft voorbereid. En dan kunt u de strategie van de overwinnaars nagaan. En dat kan ook heel interessant zijn als u kijkt bijvoorbeeld al de uitvoerige voorbereidingen voor D-Day op 6 juni 1944, de dag waarop de geallieerden geland hebben met hun troepen op de stranden in Normandië. Daar kunt u achteraf lezen hoe alles intensief is voorbereid. En dat was alleen maar een militaire overwinning. Maar hier in de Heidelberger Catechismus wordt ons uiteengezet hoe de Heere God de overwinning heeft behaald over de duivel en over de machten van de duisternis. En hoe de Heere God het bereikt heeft dat de mens die totaal schuldig is, dat die mens verlost wordt uit de machten van zonde en dood en duisternis. En we zien hoe de Heere op een heerlijke wijze de mens vrij maakt. En de weg waarlangs de Heer een zondaar zaligt is bijzonder. Dat plan, dat goddelijk plan, dat is heel bijzonder. Omdat de Heere langs strikte normen en waarden die verlossing bewerkt. Dus dan bedoelen we daarmee dat de Heere zijn wetten en zijn inzettingen en zijn normen niet opzij zet, maar dat de Heere zijn recht volkomen handhaaft, dat de Heere zijn wetten volkomen handhaaft, zijn eer volkomen handhaaft, maar toch met dit alles het toch zo heeft bereid. En zo alles heeft geleid dat schuldige zondaren toch zalig kunnen worden. Wanneer wij iets recht maken, dan gaan wij vast. Dan gaan wij vaak waarden en normen veranderen. Maar dat heeft de Heere nooit gedaan. Hij is heilig, rechtvaardig in al zijn weg en werk. Ook in het werk van het zalig maken van een zondaar. Kijk, de moderne mens zegt dat alles betrekkelijk is. En de moderne mens zegt dat eigenlijk zijn waarden niet meer geldig. Een mens, zeggen ze, mag doen wat hij goed vindt. En een ieder mag eigenlijk doen wat goed is in zijn eigen oog. En zo leeft ook onze maatschappij natuurlijk binnen bepaalde grenzen. Maar toch leeft vooral op ethisch gebied, doet ieder wat goed is in zijn eigen oog. En helaas zien we dat ook in het kerkelijke leven, dat het lijkt ook daar alsof mensen ook binnen kerken ook doen wat ze zelf maar goed vinden. En dan is de enige echte norm voor de moderne mens, u doet maar wat u goed vindt en ik doe wat ik goed vind. En zo in zo'n stramien worden waarden en vaststaande normen worden opzij gezet. Maar hier in de Heidelberger Catechismus ziet u dat er vaste normen zijn die de Heere God heeft gesteld en die de Heere God ook handhaaft. In bijzonder ten aanzien van goed en kwaad. Bijvoorbeeld, God heeft ons in zondag 2 zijn wet gegeven. En daarin eist de Heere van de mens dat hij God lief heeft met alles wat hij heeft. En dat de mens zijn naaste moet lief hebben als zichzelf. En als we dat niet doen, dan worden we gestraft. Want dan staan we schuldig aan het recht Gods. Dan is er inbreuk gedaan op Gods recht. Dan gebeurt er vreselijk onrecht. En de Heere verdraagt geen enkel onrecht. En volgens het recht van God moet onrecht altijd gestraft worden. En het moet gestraft worden uiteindelijk met de eeuwige straf naar lichaam en ziel. En dat betekent in de hel. En nu heeft de Heere geopenbaard in zijn woord hoe hij zondaren verlost van zo'n straf. Wanneer ze hem niet hebben liefgehad met alles wat ze hebben. Wanneer ze hun naasten niet hebben liefgehad als zichzelf. En dat God toch zulke mensen zalig spreekt. Waarbij God zijn wetten en zijn straffen volkomen handhaaft. En dat is het machtig verlossingsplan dat wij nu in deze zondagen zijn bezig na te trekken. En daarom wil de catechismus ons dat nu verder uitleggen. En daarom stelt de Heidelberger Catechismus ons hier in zondag 6 verschillende vragen. En die vragen zijn niet uit nieuwsgierigheid, nee natuurlijk niet. Die vragen zijn er om ons tot nadenken te stemmen. Dat we het zullen begrijpen waarom zo alleen zaligheid bewerkt kan worden. Zo wordt dan over de middelaar, wordt dan over degene die verlossing kan bewerken, vraagt de catechismus ons, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En ook, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Maar dan ook, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? En dan tenslotte, waaruit weet gij dit? En dit zijn allemaal eerlijke vragen. Het zijn goede vragen. Wanneer die vragen beantwoord worden, dan zien we meer. Dan zien we duidelijk waarom het verlossingsplan van de Heere zo heeft plaatsgevonden en zo uitgewerkt is. We zijn hier dus bezig de voetstappen van God na te volgen. En dan zien wij hoe de Heere de zaligheid voor de mens heeft bereikt. En dat is prachtig om dat na te gaan. Want wij zijn als gevangenen die achteraf horen hoe de uitbraakplan, hoe het verlossingsplan uit onze gevangenis is bedacht en ook is uitgevoerd. En Gods kinderen zien hoe die verlossing ook in hun eigen leven heeft plaatsgehad. Het gebeurde in Leeuwarden in 1944 in de oorlog dat de Friese ondergrondse door voorzichtige en koelbloedige planning bij machten waren om de Leeuwarden strafgevangenis binnen te dringen en de gevangenen daaruit te bevrijden. Die in handen van de Duitsers waren gevallen. Het was een verbazend huzarenstukje. En achteraf is ook heel duidelijk uiteengezet hoe ze het gedaan hebben. Het was een schitterend gebeuren. En vanavond zien we in de Heidelberger Catechismus hoe God de bevrijding van de mens uit machten van zonde en dood bereikt heeft. En dat is heerlijk. Engelen begeren in dat plan in te zien. En de engelen in de hemel verheugen zich over dit goddelijk verlossingsplan. Een plan dat de Heere al in de eeuwigheid had opgesteld, zonder dat de duivel daar iets van af wist. En zelfs voordat de mens gevallen was. Toen had God al besloten om de duivel te verpletteren en de mens te verlossen. En om dat uiteen te zetten stelt de Heidelberger Catechismus ons hier vragen. En het is goed om vragen te stellen. Ja. Wanneer wij bezig zijn met de leer van Gods woord, dan mag u vragen aanstellen. Het is niet zomaar wat klakkeloos aannemen. Nou, het zal waar zijn, ik moet dit geloven, nou dan geloof ik dit maar. Nee, u mag erover nadenken. En u mag er vragen aan stellen. Waarom dit en hoe komt dat? Want het is een logische structuur zit erin. Het is de waarheid. En de waarheid kan altijd bevraagd worden. En dan zal de waarheid nog helderder schitteren. Want wij geloven hier geen fabeltjes. Wij geloven de waarheid. Dat is de waarheid van God. En dat zit perfect in elkaar. En daarom mogen we dat ook bevragen. Dat is niet uit nieuwsgierigheid, maar om het meer te begrijpen. Er is ook een vraag en dat gaat dan buiten het raamwerk van Gods woord. Maar binnen het raamwerk van Gods woord mag u het bevragen. En dan wordt het heel duidelijk dat zo zaligheid moest gebeuren. En dan ziet u tot uw verbazing hoe alles van Gods woord in elkaar past. Het is volmaakt. En u houdt uw adem in. En u aanbidt die God. Die op zo'n volmaakte wijze de zaligheid heeft uitgedacht en ook uitgevoerd. En dan is de eerste vraag hier in zondag 6, waarom moest hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord luidt, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Dus de catechismus verwijst hier naar de natuur van de mens. De mens, de natuur van de mens. En dat is dat wonderlijke, complexe geheel van lichaam en ziel. En dat onderscheidt een mens van een engel. En dat onderscheidt een mens van een dier. En die complexe natuur van de mens was een zuiver, onbevlekt, vol vrede, geluk en liefde. Het was volkomen toegewijd aan de Heere. De mens had ware vervulling van zijn bestaan. Maar de mens, u weet het, heeft deze heerlijke harmonie verbroken. Wilde niet langer op God gericht zijn, maar wilde op zichzelf gericht zijn. Maar daardoor werd hij in werkelijkheid een slaaf van de duivel. Gericht op de duivel en de zonde. En zo ging hij recht af op de eeuwige rampzaligheid. De mens heeft de atmosfeer van het leven gebroken, heeft de dood verkozen boven het leven, en nu ligt de mens onder de toren van God. De mens heeft het gedaan. En nu moet de mens ook de straf dragen. Dat eist Gods recht. En de Heere wijkt daar niet vanaf. En daarom moet een verlosser moet volkomen mens zijn. Mens onder onze vloek en in onze ellende. Hij moet mens zijn, niet zoals Adam mens was voor de val. Want dan zou die verlosser niet echt mens zijn zoals wij het zijn. Nee, die verlosser, die moest mens zijn zoals wij het zijn onder de vloek. En die verlosser moest echt mens zijn, waarachtig mens. Het mag geen engel zijn in mensengedaante. Maar een echt mens naar lichaam en ziel. Want de mens moet betalen voor de zonde van de mens. En daarnaast moet die zaligmaker niet alleen mens zijn, maar hij moet ook rechtvaardig mens zijn. Dat betekent mens zonder zonde. Want het is onmogelijk dat een willekeurig mens de zaligmaker kon zijn en gestraft kon worden voor de zonde van anderen. Dat is onmogelijk, want zo iemand heeft zelf zonden. En die moet zelf al eeuwig wegzinken in de draaikolk van Gods toren. En hij kan dan onmogelijk iemand anders redden uit die draaikolk. De stroming van de toren Gods is veel te sterk. Die middelaar moet dus echt mens zijn, maar hij moet ook rechtvaardig, zondeloos mens zijn. Maar tegelijkertijd mens die de vloek draagt, terwijl er intrinsiek in die mens geen zonde aanwezig is. En zo moet die zaligmaker als zondaar gerekend worden, terwijl hij in feite zonder zonde moet zijn. De macht van de zonde mag zijn innerlijk bestaan niet hebben binnengedrongen. Nou, als we om ons heen kijken, dan zien we dat elk mens heeft de zonde binnenin zich laten dringen. Maar hij is nooit binnengedrongen in de middelaar. Niemand kon hem overtuigen van enige zonde. De middelaar die zondag 6 ons zal openbaren, is zuiver en volmaakt. En hij is geschikt, volkomen gekwalificeerd om de toren van God te dragen. Zo kan hij alleen een betaling zijn voor de zonde. Iemand die zelf gezondigd heeft, die kan niet voldoening geven voor de zonde van anderen. Dan moet hij zelf zoveel lijden voor eigen zonden, dan kan hij een ander niet redden, dan gaat hij eeuwig onder. Kijk, om een voorbeeld te bedenken, waarom één mens nou voor een ander niet kan betalen. Vroeger gebeurde het wel in Nederland dat er geloot werd welke jongens in militaire dienst moesten. En als je nou ingeloot was en je had een rijke vader, dan kon je vader en een andere jongen die niet ingeloot was, die wel wat geld nodig had, die kon die jongen betalen. En dan ging die jongen voor jou in militaire dienst. Hij ging het leger in en jij hoefde niet, omdat je hem ervoor betaalde. Maar als die ander ook al ingeloot was, dat hij het leger in moest, dan kon hij onmogelijk voor jou erin gaan. Want hij moest voor zichzelf erin gaan. En zo is het ook bijvoorbeeld als iemand de doodstraf van een ander wil overnemen. Dat kan alleen maar als die persoon zelf al niet een doodstraf heeft. Als hij zelf al een misdadiger is dat hij gedood moet worden, dan kan hij niet de doodstraf van een ander dragen. Hij moet zelf gestraft worden. Nou, zo is het ook tussen de ene mens en de ander. De ene mens kan niet voor de ander betalen. Omdat hij zelf betalen moet. En dat kan hij niet eens. Maar hier zien we dan de volgende vraag. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En het antwoord luidt op dat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Zo we zien hier dat de middelaar niet alleen een echt mens moet zijn naar lichaam en ziel. We zien niet alleen dat hij ook een rechtvaardig, een zondeloos mens moet zijn. We zien ook niet alleen dat hij een echt zondeloos mens moet zijn die onder de toren en de vloek van God is, die dat op zich neemt. Maar die middelaar moet ook nog God zelf zijn. Waarom? Twee redenen. Die middelaar moet God zijn, omdat de mens nooit de toren van God kan dragen. Ook al zou er een zondeloos mens zijn die gewillig was om te betalen, hij kon het nog niet, want de toren van God is zo overweldigend, dat ook al zou een zondeloos mens zijn, hij zou verpletterd worden onder die toren Gods. Hij kan het nooit voldragen. En hier staan we, gemeente, aan de rand van een diepe krater. Een diepe afgrond. Waar we voor terugdeinzen. We kunnen de diepte van de toren van God niet peilen. Wanneer God zijn gunst wegtrekt. Wanneer God al zijn zorg en liefde wegneemt. Dan verdwijnt het leven. Dan verdwijnt het licht. Dan verdwijnt de troost. Dat is ontzettend. Dat is buitenste duisternis. Dat is de diepste ellende. En dat begrijpen wij niet. Omdat we er nooit geweest zijn. De Heere Jezus is er geweest. De Heere Jezus die volkomen God was en volkomen waar mens. Die geen krimp gegeven heeft toen hij daar onder zweepslagen bijna dood geslagen is. En aan het kruis houdt ontelbare pijnen heeft geleden. Toen hij in Gethsemane was en niemand hem sloeg, toen gaf hij krimp. Toen zei hij, nu is mijn ziel dodelijk beangst. Beangst tot stervens toe. Want toen zag hij het gewicht van de toren Gods op hem komen. En toen zweet hij als het ware druppels bloed. Kijk, dat is de verschrikkelijke toren Gods. Dat voelde hij toen. Hebben u en ik nooit gevoeld. En toen daarna aan het kruis, toen God hem verliet. Toen moest hij alleen in de eeuwige duisternis. In de buitenste duisternis waden. Hij moest er doorheen, helemaal doorheen. En aan het einde van die drie verschrikkelijke uren riep hij het uit. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die toren, dat is zo verschrikkelijk. Wanneer God u verlaat, dat is het ergste wat er is. Geen mens kan dat dragen. Alleen God kan dat. Alleen God kan dat. En dat begrijpt u niet en dat begrijp ik ook niet. De Godheid is onverwoestbaar. En de Godheid draagt hem. Zelfs in de buitenste duisternis, wanneer God hem verlaten heeft, dan draagt zijn eigen Godheid hem er doorheen. Hier ziet u de menselijke natuur kan de toren van God niet dragen. En toch gebeurde het. De goddelijke natuur stelde de Heere Jezus in staat om die vloek te dragen. Hij moest God zijn om de vloek te dragen. Een voorbeeld, Simson in Richteren 16 zit gevangen in Gaza. En dan staat hij voor die machtige poort. De poorten waar was het sterkste van een stadsmuur. En Simson staat daar bij die poort. En hij grijpt die deurposten van dat zware deur. En hij duwt er tegenaan. En hij krakt ze van de fundamenten af. En hij legt er op zijn rug. En hij loopt ermee naar Hebron toe. En dat is een afstand van zo'n 40 kilometer. Als ik nog weet te herinneren van een andere preek. 40 kilometer. En dan gooit hij die zware poorten af op een heuvel bij Hebron. Hoe kon Simson dat doen? Simson was geen krachtpatser. Hij was een gewone mens zoals u en ik. Zijn kracht lag niet in hem, het lag in God. God gaf hem die kracht, dat hij het kon doen. De goddelijke kracht bekwaamde hem. En zo, maar nog veel rijker, oneindig veel rijker, heeft de goddelijke kracht de middelaar bekwaamd om de last van de toren van God te dragen, te voldragen. Daarom moet die middelaar God zijn. Om de toren van God te dragen, dat is het eerste. En het tweede waarom de middelaar God moet zijn is, dat die middelaar ook het vermogen moet hebben om het leven te geven. En de rechtvaardigheid te verdienen voor de mens en het ook aan die mens te geven. Het te leggen in de harten, in de zielen, in de levens van die mensen. Dus niet alleen negatief. Hij moet God zijn om de toren Gods te dragen, maar ook positief, hij moet God zijn om het leven te verdienen en te geven. En de rechtvaardigheid weer te geven aan mensenkinderen. Hij moet het kunnen teruggeven, het leven en de rechtvaardigheid, en dat kan God alleen. Weer een voorbeeld, u moet zich voorstellen, gewonde gevangenen in de strafgevangenis van Leeuwarden. En ze staan op nominatie om gefusilleerd te worden. En de ondergrondse is in staat om die bewakers te overweldigen, maar daarbij verliezen die verzetsmannen zelf hun leven. Dan zijn de bewakers overweldigd, maar de gevangenen zijn toch nog niet vrij. Want die verzetsmannen liggen er ook dood. En die gevangenen zijn zelf te zwak om die deuren te openen en eruit te komen. Ze moeten eruit geleid worden. Dus die ondergrondse verzetstrijders moesten niet alleen de bewakers vastbinden, maar ook zelf de gevangenis binnengaan, de sleutels pakken, de cellen openen, de gevangenen eruit leiden en binnen enkele minuten uit de gevangenis leiden en door heel de stad heen verspreiden. Dat hebben ze gedaan in Leeuwarden op 8 december 1944. Wel nu, de middelaar tussen de Heere God en de mens moet niet alleen de toren Gods voldragen, maar moet zo sterk zijn dat hij de gevangenen zou bevrijden en hen gerechtigheid zou geven en hen het leven weer geven. Zo alleen konden ze zalig gemaakt worden en weer in Gods gunst gebracht worden. We hebben een zaligmaker nodig die niet alleen de toren van God voldraagt, maar die ook zondaren terugbrengt in de gunst Gods en het leven geeft. Wanneer de middelaar niet bij machte zou zijn om een afgeleefde zondaar nieuw leven te geven en in de gemeenschap van God te herstellen, dan moet die zondaar nog eeuwig omkomen. Dan kon die verdienste nog niet toegepast worden, dan was het nog vergeefs geweest. Want de zonde moet niet alleen verzoend worden, hij moet ook leven ontvangen. Hij moet gerechtigheid ontvangen, vrijgesproken worden, vergeving van zonden ontvangen. En alleen God kan het leven geven. Geen enkel schepsel kan dat doen. En daarom moet die middelaar God zijn. Ziet u het? ziet u hoe aanbiddelijk en hoe heerlijk dit verlossingsplan is? Dat zit logisch in elkaar. Het past. Het is precies zoals het zijn moet. Het is volmaakt. Het is heerlijk. En u gaat de catechismus God loven en prijzen. En hem aanbidden om zijn wijsheid. Om zo'n verlossingsplan te ontwerpen. En nu weten we wat voor een middelaar noodzakelijk is. En met ingehouden adem gaat de catechismus verder ons vragen. Maar wie is dan deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God is en waarachtig mens is en rechtvaardig mens is. En dan hoort u de heerlijke roemtaal. Dan hoort u de catechismus na zo lang het ingehouden hebben. Het uit te roepen, de Heere te loven en te prijzen in aanbidding. Want zo'n middelaar is er. De middelaar Gods en der mensen. Eén middelaar, één naam. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En hier zien we dat de catechismus heerlijk eenzijdig is. Het vertelt ons hier niets van de mens, wat de mens moet doen of denkt wat hij kan doen. Nee, nu kijkt de catechismus niet meer naar de mens, nu kijkt de catechismus alleen maar naar het eenzijdige werk Gods. De Heere Jezus Christus. Want van die zaligmaking hebben we gelezen in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat maar uit hem zijt gij in Christus Jezus. Die ons geworden is wijsheid van God. En rechtvaardigheid. En heiligmaking. En verlossing. God heeft hem voor ons gemaakt tot een volkomen verlossing. God stelde hem in ons midden als volkomen zaligmaker. En het is Gods werk. Helemaal, 100% zijn werk. En daarom is het ook volkomen een volmaakte middelaar. Mens die geen kant meer opkomt. De mens die aan alle kanten vastzit. De mens die gezondigd heeft en zich geprobeerd heeft om eruit te werken. Die geprobeerd heeft om onder die straf vandaan te komen. En heeft geprobeerd of er nog een ander schepsel was die voor hen kon betalen. Maar alles was tevergeefs. En nu heeft de mens gezondigd en behoort te sterven. Maar weet je, dan stond hij voor die allerlaatste deur. En nu is die deur open gegaan. En daar staat hij. De middelaar Gods en der mensen. Hij is waarachtig God. Waarachtig mens. Hij is de middelaar, de van God geschonken zaligmaker. En hij redt tot het uiterste. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij is het begin en het einde. Hij is de overste leidsman en volleindiger des geloofs. Hij is de Alpha en de Omega. Hij begint het werk en hij volleindigt het werk van zalig maken. Hij redt tot het uiterste. En dat is nou zo'n opluchting voor mensen die aan een einde gebracht zijn met zichzelf. Die zien dat ze zichzelf niet meer kunnen bevrijden. Er wordt u een zaligmaker gepredikt. Tot hem mag u gaan. U wordt genodigd op elke bladzijde van zijn woord tot hem te gaan. En tot hem te roepen. Hij hoort u. Hij verlost u. En hij doet het tot de verheerlijking van zijn grote naam. Roept hem aan. Vlucht tot hem. En nu denken sommige mensen dat het al heel wat is wanneer ze vanuit de nood leren roepen tot God. En zij blijven dan rusten op hun roepen. Ze denken, ik roep en dat is genoeg. Ze rusten op hun roepen. Ze rusten op hun vragen. Ze rusten op hun bidden. Maar bidden, roepen, vluchten, zoeken, dat is nodig. Daar worden we toe opgewekt. Maar roepen en bidden en zoeken en vluchten, dat is niet uw zaligheid. Daar kunt u niet op rusten. Dat is niet de grond voor de zaligheid. De grond voor de zaligheid is niet uw roepen. Maar het is Christus. Er ligt geen verdienste in ons roepen. Sommige mensen denken, God hoort ons om ons roepen, om ons bidden. En dan denken ze ook nog, dan moeten we heel goed bidden. En als we nou eens toch eens een keer een echt gebed zouden doen, dan zal God mij verhoren. Nee, juist niet, want God hoort u niet om uw roepen. God hoort op uw roepen, maar niet om ons roepen. Roepen tot God is nodig, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. God moet zich over u ontfermen. God moet u omhoog trekken uit de put waarin u zich gestort hebt. We hebben Christus nodig, toegepast aan ons hart. We hebben de totale Christus nodig in al zijn schatten en gaven. En God stelt hem ons hiervoor. Hij is Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En dat hebben we nodig, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. En dan ziet u hier wat God doet wanneer hij u omhoog trekt uit die put. Hier ziet u wat God doet wanneer hij u zalig maakt, wanneer hij uw roepen hoort. Dan is Christus u geworden, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Want dat zijn we nou allemaal kwijtgeraakt in het paradijs. Maar nu heeft de Heer Jezus dat allemaal terugverdiend. En wat doet de Heere dan in uw leven, als hij u omhoog trekt uit die put? De ervaring kan verschillen. Daarom moet u in het geestelijke leven niet letten op de ervaringen van anderen. Want dan kunt u zichzelf in het donker praten. Want Gods woord zegt ook niet dat u moet letten op de ervaringen van anderen en dat dat uw norm moet zijn. We moeten zien op Christus. En er zijn er vele voorbeelden in de schrift en dat is ons tot lering. Maar de ervaringen verschillen, dat leert de schrift ook duidelijk. Hoe Isaac getrokken werd, hoe Jacob getrokken werd, hoe Abraham getrokken werd, dat is allemaal anders. Maar de Heer Jezus is voor hen allen geworden. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Zo, wat doet de Heer dan wanneer hij u omhoog trekt? Hij geeft u wijsheid. En wat wil dat zeggen dan, die wijsheid? Dat u dan alle vragen antwoord op hebt? Nee. Maar hij geeft u kennis van uw zonden. U ziet het. Hij geeft u kennis van die borg. Hij geeft u geloofskennis. U gaat hem kennen. U ziet hem als noodzakelijk voor u. Dat is wijsheid Gods. En hij leert u droefheid over uw zonden te hebben. En u gaat alle mogelijke zonden uit uw leven haten. U krijgt een walg aan uzelf vanwege die zonden. U beleidt ze en u roept hem aan om verzoening, om vergeving. En u gaat er tegen strijden. U vraagt hem om kracht. U gaat schuilen bij zijn bloed. Zijn bloed, dat wordt voor u het rustpunt van uw leven. Kijk, dat is rechtvaardigheid. Daar geeft de Heere u zicht op. Daar geeft de Heere u een hongeren en dorsten naar. Naar zijn gerechtigheid. O, niet dat u bent waar u zijn moet. O, nee. U ziet dat u verkocht bent onder de zonde. Maar dat is juist een blijk dat de Heere begonnen is. U hebt hem nodig. Daarom roept u hem ook aan. Daarom maakt u tijd ook, want u wilt met hem verkeren. U wilt met hem gemeenschap hebben, want hij alleen is uw borg. En dan begeert u ook dat u volledig voor hem zou leven. En dan zegt u, Heere, leer mij te leven voor u en met u en tot u. Want ik begeer u, ik begeer voor u te leven. O, dat ik u zou zijn toegewijd. En u verlangt daarna, och, dat of dat alles wat in mij is, zijn naam zou prijzen. Leer mij naar uw wil te handelen, zo zal ik in uw waarheid wandelen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Kijk, dat is nou heiligmaking. En dat leert de Heere. Daar hebt u verlangen naar. Maar dit alles is nog met zoveel tekorten. Och, als u naar uzelf kijkt, dan gaat u alles maar afschrijven. Maar hij is u gegeven tot, gaat de tekst verder, tot een volkomen verlossing. Een volkomen verlossing. Want dan schaamt u zich over uzelf. U kunt niet bij hem wegblijven. U leunt op hem en ook uw leunen is met zoveel tekorten en uw geloof is nog zo zwak. En u bent aangevochten en bestreden, maar u durft het niet te ontkennen dat de Heer Jezus uw toevlucht is. En zo trekt de Heer met koorden van goedertierenheid dat u hoop hebt op de Heer, op zijn volkomen verlossing. En dan hebt u hem lief. Dan wil alles in uw leven moet hem onderworpen zijn. U kent hem als koning, en als een profeet en als priester. Daar gaat de catechisme straks ook meer over vertellen. In andere zondagen. En met al de tekorten die u hebt, weet u dat die verlossing ligt rotsvast. vast, gegrond in Christus. Het ligt rotsvast, gegrond in het recht Gods. Christus heeft voor u voldaan. En daarom kan dan de zaligheid niet stuk. Het ligt gefundeerd in zijn bloed. En hij bewaart de erfenis voor u. En hij bewaart u voor die erfenis. En daarom, wanneer u weer naar uw eigen leven kijkt, en u zich afvraagt, ben ik wel heilig? Dan gaat u uw leven onderzoeken. Heel minutieus. Hoe leef ik? En u gaat het belijden. En u zegt, dat moet veranderen. Heere, help me dat te doen. Zet een wacht voor mijn lippen, o Heere. U gaat concreet bidden daarom. Maar u gaat staren op die borg. Want hij is u geworden tot rechtvaardiging. Tot heiliging. Tot de volkomen verlossing. Christus, mijn zaligmaker. Mijn heiliging ligt niet in mezelf. Het ligt in Christus. Buiten mij, in mijn borg die ik lief heb. En wie ik belijd dat ik hem nog zo gebrekkig lief heb. En dat is mijn ergste pijn in het leven. Ik verlang naar hem. Maar ik weet dat ik van hem ben. En hij is de mijne. En ik weet dat mijn verlosser leeft. En de dag zal aanbreken waarop ik volledig verlost zal zijn van alle zonde die nog in mij is. En tot die dag strijd ik in zijn kracht. En moet ik elke dag bedelen met mijn lege handen bij hem. Om mij te verlossen, om mij meer wijsheid en zicht te geven. En mij meer te zien op de volkomen rechtvaardigheid die vast ligt in hem. En dat ik mijn leven lang zal strijden in zijn kracht tegen dat afschuwelijk inwonend verderf. En dat ik niet meer mijn eigen eer op het oog mag hebben, maar zijn eer, zijn naam, zijn kerk, zijn volk, zijn woord, zijn eer, zijn toekomst, zijn naam. Want hij is volkomen heerlijk. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is de verlossing. Dat leert de Heere u, wanneer hij u uit die put trekt. Wat een verlossing. Heerlijk vooruitzicht dat mij streelt. Wat een zaligmaker. Hij is mijn liefde waard. Mijn leven waard. Hij geeft alles. Wat een verlossing. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dan vraagt de catechismus: waaruit weet gij dat? En ook zo'n prachtig antwoord. De catechismus is zo mooi. Maar dan gaat de catechismus niet antwoorden zoals ik of u geantwoord zou hebben. Oh, dat weet u uit mijn ervaring. Dat weet ik uit zo'n goed gevoel. Ik heb er zo'n goed gevoel bij. Nee, dat zegt de catechismus nou juist niet. Dat weet ik uit het heilig evangelie. Uit het woord Gods. Daarin ligt het. En wanneer ik heen en weer gedreven ben en op en neer gezweept en alles stormt in mijn leven, in mijn ziel. En dan zeg ik, heeft de Heer wel ooit in mijn leven begonnen? Dan zoek ik dat woord op en dan kom ik tot rust. En met dat woord in de hand kom ik weer aan de genadetroon. Ik weet het uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en de andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Er is een groei in de openbaring. Het begon bij Adam en Eva in het paradijs. Het werd uitgewerkt door de patriarchen. Abraham heeft mijn dag gezien, zegt de Heere Jezus. Uit de verte zagen ze de contouren van die verlossing. En als Isaac geen kind krijgt, dan bidt hij met Rebecca om een kind. Niet zomaar, hij wou een kind hebben, maar de verlosser moest komen. Want ze, daarom baden ze erom. En zo ging het verder in de ceremonie. En in de wetten en al die wetten die u en ik zo moeilijk vinden om te lezen in Leviticus. Maar ze zijn vol van Christus en de profeten die erover gesproken hebben. En dan gaat het door in de evangelium. En dan zal het uiteindelijk eindigen in Nieuw Jeruzalem. Hoe heerlijk, er is een vooruitgang daarin. En zo zijn er. In het persoonlijk geestelijke leven is er ook een groei. Eerst kan er ook wat vage indrukken zijn. Ja, daar is een zekere parallel tussen. En die vage indrukken, die eerste ontwakingen zijn al zo mooi. Dat de Heer van zichzelf toont. Ook heel schokkend wanneer u uzelf leert zien wie u werkelijk bent. Maar dan gaat de Heer u verder leiden. U ziet meer in hem, meer in hem. U wordt dichter aan hem verbonden. Totdat u alleen maar gericht bent op hem. Het gaat niet meer om mij. En het is ook niet zo belangrijk wat er met mij gebeurt. Zolang u, o Heere, maar verheerlijkt wordt in mijn leven. En dan wordt dan eeuwig bij hem te zijn. Verzadigd met zijn beeld. Geliefden, 1 Johannes 3 vers 2. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, Christus, op de jongste dag, dat wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Dan is de verlossing af, volkomen af. En hoe weet u dat? Uit het woord van God. Dat is de vaste grond voor het leven van het geloof. En het geloof omhelst het woord. Ook wanneer het ons ontdekt, wanneer het ons beschuldigt. Het houdt ons de beloften voor in Christus. En u ziet de waarheid van Gods woord door de kracht van de Heilige Geest die u dat woord laat lezen. En het gaat voor uw leven, dan hebt u Gods woord lief. Als u genade kent, dan hebt u Gods woord lief. Dan wilt u er een thuis raken. Dan hebt u de Heer Jezus als fundament. Daarin dat woord leest u over die heerlijke borg. En hij leert het aan hen die nederig voor hem knielen. En hun hulp en heil van hem verwachten. En dan gaat u het schoonste lied van een koning zingen. Amen. Zingen we Psalm 45, het eerste vers. zullen we samen bidden. Aan het einde van deze dienst past ons aanbidding. Voor zo'n heerlijke borg. Voor zo'n onuitsprekelijke gave. Voor u, Heere Jezus, in al uw schoonheid. Die al het schoon der mensen ver te boven gaat. O, wie is toch met u te vergelijken? Gij zijt heerlijk, gij alleen. Open onze ogen, dat wij uw schoonheid mogen zien. Vertoon u zelf blinkend in het midden van de gemeente. Pas u zelf toe, Heere. Kom over die bergen van schuld die wij hebben. En verheerlijk uw naam in ons midden. En maak uw weldaden wonderbaar. En vertoon u zelf in uw middelaars majesteit. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden. En wij vertroost zouden worden met die enige troost in leven en in sterven. O, verheerlijk uw naam. Doe ons zien op u en maak uw weldaden wonderbaar. Laten wij grote zaken van u verwachten. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u Christus bent. Met goddelijk macht en kracht bekleed. O, wil dan schijnen met uw heerlijk licht in ons midden. En verheerlijk uw kracht. Verhoog uw naam. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Heere, ga met ons in deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Geef dat we dagelijks met uw woord bezig zullen zijn. Dat we de persoonlijke stille tijd zullen beoefenen. Dat we u achterna zullen klagen. Dat we zullen roepen om u. En dat we niet zullen rusten op ons roepen. Maar zullen rusten in u alleen. Pleitend op dat heilig evangelie. Bewaar ons en zegen ons dan in de komende week. En breng ons volgende week weer samen. Dank u, Heere, voor deze dag. In uw huis, want één dag in uw huis is meer dan 1000 elders. Want gij alleen zijt heerlijk. Hoor ons dan uit genade. Amen. Zingen we Psalm 31, de versen 15 en 17. gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.